Wij gaan weer naar Efeze, hoofdstuk 3 inmiddels, waarvan ik u in inleidende woorden gezegd heb dat heel hoofdstuk 3 beschouwd moet worden als een parenthese. En het onderwerp van het hoofdstuk is een parenthese ook. Dat wil zeggen, het gaat in de praktijk over wat we dan maar noemen onze tegenwoordige bedeling, waarbij wij het woord rechtstreeks ontlenen aan vers 2. Waar staat dat wij gehoord moeten hebben, met een wat ouderwetse formulering, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods enzovoorts. En ik heb u gezegd hoe dat zit en dat dat woord bedeling eigenlijk zoveel betekent als een heerschappij, als ik tenminste gebruik maak van de Septuaginta. Want ik heb u gezegd dat het weliswaar de vertaling is van het Griekse oikonomia. Dat wil zeggen ons woord economie, en dat economie te herleiden is tot het beheer van een huis, een huishouding dus eigenlijk, het houden van een huis. Maar de officiële regel is dat deze Griekse woorden hun betekenis ontlenen aan het Hebreeuwse woord waarvan ze de vertaling zijn. Ik meen dat ik gezegd heb, het komt van Mashal. Dus eigenlijk is het Memshallah, Memshallah, vooruit, met nog een M ervoor en nog een H erachter. Maar de wortel van dat woord is Mashal, en dat is het woord voor regeren. En Memshallah wordt in het Oude Testament vertaald naar heerschappij, in de Statenvertaling. Dat zou je dus, als je het echt consequent doet, zou je dat in het Nieuwe Testament dus ook moeten doen. De heerschappij der genade Gods. En dat brengt ons niet zo heel ver uit de richting, om zo te zeggen. En ik ben daar vorige keer min of meer mee geëindigd, geloof ik, met vast te stellen dat wij inderdaad leven onder de heerschappij van de genade. Omdat bijvoorbeeld dat Romeinen 6 dat expliciet zegt. De wet zal over u niet heersen, want gij zijt niet. Nee, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Of de laatste verse nog van Romeinen 5. Opdat gelijk de wet geheerst heeft en de zonde geheerst heeft, alzo de genade zou heersen. En we hebben natuurlijk de Hebreeënbrief die rechtstreeks spreekt over de troon der genade, waartoe, waarheen wij zouden naderen. Want wij zouden ons beschikbaar stellen, was de bedoeling, aan degene die op die troon zit. Dat betekent dat genade dus het heersende beginsel is, de basis is, de heersende beginsel is van onze levens. Of anders moet ik zeggen, van het werk dat de Heer in onze dagen doet. En daar hangt nogal gewicht aan, want het gaat er maar niet om dat God een genadig, barmhartig en goedertieren God is. Want dat lezen we in het Oude Testament ook wel. Maar daar was althans onder Israël officieel de wet dominant. Dat wil zeggen, Israël als volk werd geacht zich te houden aan de Mozaïsche wet, of de wet des Heren, of hoe je dat maar noemt, ten einde als volk te kunnen bestaan in het beloofde land. Want dat is eigenlijk waar het om ging. Abusievelijk wordt het soms opgevat als of men in oud-testamentische tijd zalig moest worden, behouden moest worden, weet ik het, wedergeboren moest worden door de wet, door het houden van de wet. Maar dat is een misverstand. Ik zou ook niet weten wie dat echt beweert, maar ik lees dat nogal eens als commentaar op die bedelingen neer. Dan zeggen we, dat is helemaal niet bijbels, want men leert daar dat je onder het Oude Testament, dat je daardoor de wet moet zalig worden. Nou ben ik dat persoonlijk nooit tegengekomen, maar toe maar. Dus ik zeg het maar even met grote nadruk. Zo is dat niet. Maar dan ging het over het nationaal bestaan van het volk Israël. Maar ja, dat is altijd een van de problemen geweest, dat men de situatie van een volk en van een particulier niet aan elkaar weet te houden. Het zijn twee verschillende dingen. Het in stand houden van een volk kan zonder dat je alle leden van het volk in stand houdt. Heb je dat? Nou ja, het volk Israël werd verlost uit Egypte en gebracht in Canaan, maar van degenen die uit Egypte verlost werden, waren er maar twee die in Canaan aankwamen. Toch? Dus ja, die hele generatie die is gebleven in... nee, niet in Friesland in de slag, dat is wat anders. In de woestijn. Hè. Ze zijn omgekomen in de woestijn met de woorden uit... Hebreeën 3, de laatste verse. Hoe dat ook zij, het gaat erom dat genade heerst. In tegenstelling tot wat wij samenvattend altijd het Oude Testament noemen. Maar strikt genomen, het Oude Testament is het Oude Verbond. En dat is het Mosaïsche Verbond der wet. En daar heerste logischerwijze de wet. Vandaar dat we ook spreken over de bedeling van de wet. Het begrip bedeling passen wij overigens toe, ik in elk geval, op 7 verschillende bedelingen in de heilsgeschiedenis. Maar ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik er maar 2 ken die in de Bijbel zelf bedeling genoemd worden. En dat is de onze, hier, de bedeling der genade Gods, die trouwens... In vers 9 genoemd wordt de bedeling der verborgenheid, maar zover ben ik nog niet. En de enige andere die zo genoemd wordt met dezezelfde termen, is de bedeling van de volheid der tijden. Daar zal ik het dus wel over gehad hebben naar aanleiding van hoofdstuk 1, Efeze 1, vers 10. En in de Statenvertaling staat die uitdrukking correct. De bedeling... van de volheid der tijden. Dat is blijkbaar nog toekomst. Ook blijkbaar, in de vertaling kun je het niet echt goed zien, maar het staat er wel. Er staat om tot in. Tot is de eerste vertaling van het woord dat daar gebruikt wordt. Tot in kan ook, dan is het Engelse into. Maar het is, primair is het tot. Om tot de bedeling, tot in de bedeling van de volheid der tijden, dat is nog toekomst. En wij leven in de bedeling der genade Gods, de heerschappij of onder de heerschappij van de genade Gods. En hiervoor leefde men onder de heerschappij van de wet. En daarna maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Want de wet kwam pas in, nou pak een beetje 2.500 jaar vanaf Adam. Dus daarvoor was er niet een bedeling van de wet. Wat was het dan heersend? Het is makkelijk genoeg, want voordat de wet kwam, had je de belofte aan Abraham. Systematisch uiteengezet in Galaten hoofdstuk 3 bijvoorbeeld. Dat staat uitdrukkelijk, kwam eerst de eerste belofte aan Abraham. En toen kwam de wet, die werd daarbij gesteld, enzovoorts. Dus daarvoor spreken we over de huishouding van de belofte. En voordat die belofte kwam, had je alleen maar van doen met de mensheid verdeeld in volkeren, heet dat. En dat noemen wij gemakshalve, want je wil het een naam geven. De bedeling van het menselijk bestuur. Dat is na de vloed van Noach. De verdeling van de mensheid in volkeren. Waarbij de mens werd aangesteld om te heersen over de mens. En de uiteenzetting begint in Genesis 10, dus met die volkerentafel, weet u wel. De verdeling van de mensheid in 40 volkeren met hun eigen landpalen, hun eigen gebied, hun eigen regering, hun eigen talen en dat soort dingen. En daarvoor, ja, daar ben je voor de vloed van Noach, dat hebben we ook een naam gegeven. Nou, heeft men ook een naam gegeven. Wij noemen dat de bedeling van het geweten, omdat daar het geweten dominant is. Daar vind je geen verdeling in volkeren. Daar vind je slechts de individuele mens in relatie tot het woord van God. En de Bijbel spreekt nou eenmaal over het geweten als een lamp des Heren. En daarom noemen wij dat de bedeling van het geweten. ter onderscheiding. Daarna haast ik mij iets anders te zeggen. Dit doe ik allemaal snel omdat het een onderwerp in zichzelf is, dat begrijpt u. Maar ik haast mij om te zeggen dat die bedeling van het geweten, die huishouding, natuurlijk nog steeds bestaat. Het is het verhaal van de individuele mens met zijn geweten, met zijn wat de Calvinist noemt, met zijn ingeschapen godsbesef. Literair verantwoorde term vind ik persoonlijk. Ingeschapen godsbesef. Het is niet de mooie letter, die G, maar die klank die steeds terugkomt. Maar toch, net als in Gog, Magog en Armageddon. Is literair verantwoord. Ja, literair verantwoord. Maar het duurt nog steeds voort. En wat betreft, dat was bedeling 1 geleden. Deling 2, menselijk bestuur. Ja, dat duurt nog steeds voort. De mensheid is nog steeds verdeeld in volkeren die een specifieke plaats innemen in de geschiedenis. Zijnde de heilsgeschiedenis bestaat nog steeds. En er komt pas een oordeel over in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer alle volkeren samengebracht worden onder één hoofd. Met dank aan Efeze 1 dus, waaraan ik de uitdrukking enigszins ontleen. Wederom alles tot één, namelijk onder één hoofd te vergaderen, enzovoorts. Dat is nog toekomst. Daarna volgt de bedeling van de beloften, maar aangezien de beloften althans de facto nog niet vervuld zijn, nou ja, voor een deel aan ons, maar ze zullen nog vervuld worden aan Israël, enzovoorts, betekent het ook dat die huishouding van die beloften nog steeds voortduurt. God heeft beloften gedaan, in elk geval aan Israël, en die zijn aan het volk nog steeds niet vervuld. Het sionisme brengt in ieder geval niet de vervulling van deze beloften. Dus er bestaat ook nog steeds, de derde huishouding. Dan heb je de vierde, dus die van de wet. En merkwaardigerwijze, die houdt men overal vast als men een beetje christelijk is. Wat ik dus niet ben, blijkbaar. Ja, sorry. Maar die is beëindigd door de dood van de Heer Jezus Christus. Ja, door dood en opstanding. Het is fundamenteel door de dood en door de opstanding komt een nieuw verbond tot stand ter vervanging van het oude. Dus de opstanding wordt ook beschouwd als het einde van het oude verbond, omdat het nieuwe in werking treedt. Maar fundamenteel, de dood, de kruisiging, maakt een eind aan het oude verbond. Die is beëindigd. Dat is slecht nieuws voor de zevendedags Adventisten en andere zevendedags groeperingen. Want die menen dat de wet nog steeds van kracht is en in de toekomst alsnog eventueel weer van kracht zal worden. Als, nooit gehoord? Hoef je ook niet te weten hoor, maar komt er ongeveer op neer dat men dan zegt, hij zal met de velen een verbond versterken. En dan wordt gefilosofeerd dat het verbond eerder al bestond en het zal weer sterk gemaakt worden in de toekomst. En hij is dan niet de vorst die komen zal, maar het is de Heer zelf dan. En die gaat dan de Joodse wet of de Mozaïsche wet weer handhaven. Het heet handhaven, dat weet u toch? Ja, dat is iets wat ze in Amsterdam niet doen, heb ik geleerd. Maar gaan niet handhaven. Maar ik spreek ook geen Frans daar, hè. Je m'en gendre, maar goed. Zoiets, maar het is een misverstand. De wet is beëindigd. Dat is de enige bedeling tot nog toe die niet alleen ooit begonnen is. Hij is als vierde begonnen, officieel, maar het is de eerste die beëindigd wordt. Heb u dat? Dan komt na onze bedeling, dat is dus na de opname van de gemeente, alsnog, dan komt de bedeling van de volheid der tijden. Maar ik zal het u in de tijd wel gezegd hebben, het is de volheid in elk geval van onze bedeling. En als daar een tijd voor staat, oké, dan wordt die beëindigd. Ik ga er niet dieper op in, want het is hypothetisch. Maar het is ook de tijd van het einde van de 70 weken van Daniël. waar steeds staat, en het zal nog zijn van de tijd tot de tijd van het einde, en het zal zijn tijd, tijden, en een gedeelte eens tijd, en 42 maanden, en 1260, 1290, 1335, enzovoorts. Wat je maar wil. Kortom, dat zal beëindigd worden. In die tijd vindt ook plaats het einde van de zeven tijden van Babel. Uit Daniel 4. Zouden zeven tijden overheen gaan en dan enzovoort. En in het algemeen het einde van de tijden der heidenen. Wat er ook onder verstaan moet worden, want dat leg ik dus nu niet uit. Hè. Ik som alleen maar wat op. En misschien is het einde van 6000 jaren die leiden tot het begin van de 7000 jaren. Maar ik zei misschien toch. Maar dat is het idee van je hebt zes millennia van Adam tot op de 1000 jaren. Ik vind het gezocht, maar het schijnt een wijdverbreide opvatting te zijn. Maar ik heb nooit kunnen vinden wat daar nou concreet de Bijbelse onderbouwing van is. Behalve dan het aardige idee van je hebt zes dagen en dan komt de zevende dag. En de zevende dag is dan voor het Messiaanse Rijk. En men heeft mij verzekerd dat het idee van 1000 jaren voor het Koninkrijk van de Messias, dat een Joods idee is, maar ik heb het nooit ergens kunnen vinden. Dat zegt niks, want daar heb ik natuurlijk niet goed genoeg gezocht. Ik ben altijd geneigd in de Bijbel te zoeken. Daar kom ik het alleen tegen in Openbaring. Maar dat moet ik meteen relativeren. Omdat ik zelf degene ben die altijd protesteert tegen de term duizendjarig rijk. Want er bestaat niet zoiets als een duizendjarig rijk. Net zo min als een zevenjarige grote verdrukking. Net zo min bestaat er een duizendjarig Rijk, het is 1000 jaar van het binden van Satan. En het koninkrijk van Christus is al bijna 2000 jaar geleden begonnen. En het is voor altijd. Komt helemaal geen eind aan. Dus de lui die zeggen er bestaat geen 1000-jarig rijk, komt in de Bijbel niet voor, hebben groot gelijk. Maar er komt wel zoiets als 1000 jaren, letterlijk uit Openbaring 20. Maar dat moet je eigenlijk niet het duizendjarig rijk noemen, want dat leidt alleen maar tot overbodige discussie. Hebben we die nog? Maar goed, daarmee is meteen ook gezegd dat je aan zeven bedelingen komt, want dit is de vijfde waarin wij nu leven. De zesde is die van de volheid der tijden. En dan krijg je, als dat allemaal achter de rug, die tijden allemaal vol zijn, dan krijg je nog de 1000 jaren van het koninkrijk van Christus op aarde. Op deze oude schepping nog. Dus dan kom je vanzelf aan zeven. En dat ik 100% achter dat schema sta, dat wil zeggen dat dit het correcte schema is, dat zit hem in dat die zeven in de volgorde waarin zij tot stand komen, overeenkomen met nogal wat andere zevens, ook in volgorde in de Bijbel, inclusief de betekenis van de getallen 1 tot en met 7 enzovoorts. Dat is symboliek. Maar het is niet zo dat die bedelingen ontleend zijn aan de symboliek. Het is gewoon letterlijk een soort indeling. En uitdrukkelijk dus niet een indeling in perioden of eeuwen, zoals Schofield dat mensen is volstrekt abusievelijk en ten onrechte noemde. Want die schreef ook steeds, een bedeling is een periode van, of hij zei, een bedeling is een eeuw, of een eeuw of bedeling. Hij beschouwde dat als synoniem. En dat is noodlottig. Dat is niet zo. Dat is ook makkelijk aan te tonen, alleen dat betekent niet het eind van een bedelingenleer of zoiets. Maar het is een verkeerd concept. Het is niet de platte indeling van eerst dit en dat is afgelopen, dan komt dat en dat is afgelopen en dan komt dat. Zo stelt Schofield het wel voor. Maar dat is volstrekt onjuist, want het bestaat naast elkaar. Die huishoudingen staan los van elkaar. Die zijn dikwijls gelijktijdig. Het zijn geen eeuwen. Alleen het valt nooit op, maar mijn argument is altijd, Kijk, als je een voorwerp hebt, dan heb je in ieder geval drie maten. De lengte, de breedte en de hoogte, ook genoemd diepte. Dat heet driedimensionaal. En daarna komt de volgende maat. Dat is niet lengte, breedte, hoogte, maar dat is tijd. De vierde dimensie is de tijd. Officieel, dit is natuurlijk dan wel wiskunde. De vierde dimensie is de tijd. Dus dan wordt het volgende verhaal is: we hebben hier een zangbundel, bij wijze van spreken, die lengte, breedte, hoogte, wat het maar is. En daarom neemt het ruimte in. En ruimte is de derde dimensie. En de vierde dimensie is tijd. Namelijk 2013. En als ik hem nu in de hand steek, zal ik maar zeggen, dan komen we uit op 2021. Want dat is de periode waarin het ding bestond. Maar dat wil niet zeggen dat die bundel dan een periode of een eeuw is, toch? 4045. Kent u die uitdrukking nog? Of is dat al te lang geleden? 1418 dan. 4045 is de aanduiding van een periode naar het schijnt. Maar het is natuurlijk niet waar. Het is de aanduiding van de Tweede Wereldoorlog. Heb je dat? Goed, nog zo'n voorbeeld. 1568 tot 1648. 80 jaar geworden. Ja, oké. 1600 was trouwens ook niet. Nou ja, laten we zitten. Ja.
Wat is in de neem, hè? 80 jaar oorlog.
Ik bedoel maar, het valt niet op als je zegt het is een eeuw, want het besloeg een tijd. Natuurlijk beslaat het een tijdperk. Maar niet de meeste, niet alleen in het verleden, maar ook nog in het heden en nog in de toekomst. Het is niet tijdrekening van die datum tot die datum en dan volgt de volgende. Dat is het helemaal niet. Met tijd heeft het trouwens überhaupt niks van doen. Het gaat om de inrichting van de tijd. Maar dat is met alle dingen zo. Het is altijd de inrichting van de tijd. Toch? Als je het een beetje wil, dan lees je het. Nou ja. Ik lees nog wel eens wat boeken, maar dan wordt er een naam genoemd en er staat er meteen achter twee jaartallen. Wanneer zo iemand geleefd heeft. Hè? Dat je het een beetje kunt plaatsen. Als zo iemand een uitspraak doet of iets geschreven heeft, dat je dan toch een beetje weet van wanneer dat ongeveer geweest moet zijn.
Wanneer het al weet of niet.
Ja. Nee, ik vind het wel handig. Dat, ja. Maar goed. Dat over bedeling. Maar ik was eigenlijk nog wat anders van plan. Dan moet ik even kijken of dat gaat lukken. Ja. Want ik wil u dat eens laten zien wat je daar in de Bijbel dan over leest, hè. Maar heb ik het weer niet goed gedaan? Ik denk dat ik het niet goed gedaan heb, dat ik een verkeerd lijstje bij me heb. Ja. Nou ja, soms doe ik wat doms, hè. Nee, ik wil je laten zien waar het begrip in het Nieuwe Testament voorkomt. Maar dat heb ik niet bij me. Dus dan houd het op. Want uit mijn hoofd weet ik dat allemaal niet. Het is wel spannend, hoor. Nee, ik heb het hier alleen van het Oude Testament. Maar daar hebben we niet zoveel aan. Dus ik laat het maar voor wat het dan was. Dus dan moet ik het hebben over wat dan heet hier de bedeling der genade Gods. Indien gij maar gehoord hebt van de huishouding, de heerschappij, het rentmeesterschap, zo wordt het elders vertaald. Dat is het Nieuwe Testament dan, hè? Wij kennen trouwens de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Die is eigenlijk wel interessant. Weet iemand waar die staat? Lucas of zoiets ergens? De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester.
Lucas
Zullen jullie dat vinden?
Ja, we hadden het verder gelegd in Lucas 18.
Lucas, hè? Ja. Nou, ga daar maar even naartoe dan. Lucas 18. Hij zeide ook een gelijkenis. Dat staat in vers 1. Hij zeide ook een gelijkenis. Van gelijkenissen moet je langzamerhand geleerd hebben dat gelijkenissen per definitie spreken over de verborgenheden, dan wel de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. En daarmee over situaties, omstandigheden, aspecten van onze tegenwoordige bedeling, die dan ook eventueel heet de bedeling der verborgenheid. Daar kom ik later vanzelf op terug. Ik zal ook wel moeten, want er staat in Efeze 3 vers 9... alleen daar is het geworden, verworden tot gemeenschap der verborgenheid. Dat berust op een misverstand. Efeze 3 vers 9. Welke de gemeenschap der verborgenheid zei. Maar niemand weet wat het is hoor. Gemeenschap der verborgenheid. Ik breng je alleen maar op vreemde gedachten. Gemeenschap der verborgenheid. Ja. Althans sommige van jullie zie ik. Maar doe maar. Dat de gemeenschap. Koinonia. Gemeenschap, maar dat is een misverstand, daar hoort te staan oikonomia. Er zijn verschillende handschriften in omloop en dat is het verhaal. Maar dat is een erkend gegeven, daar hoort te staan oikonomia. En dus welke de bedeling der verborgenheid zij. En wat eerst heet bedeling der genade gods, heet daarna bedeling der verborgenheid. Het gaat immers over de dagen waarin Christus zich verbergt, waarin het koninkrijk van Christus verborgen is. Het gaat over de dagen waarover het Oude Testament alleen maar verborgen spreekt, dat wil zeggen bedekt. En zo verder. Maar gelijkenissen, u weet hoe goed was, even heel snel dan. In Matthäus 13 vinden wij 8 gelijkenissen. En meteen na de eerste vragen de discipelen aan de Heer: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Maar ja, die hadden natuurlijk onze Bijbelcommentaren niet gelezen, die discipelen. Die begrepen dat niet, dat de Heer gelijkenissen sprak om bepaalde dingen aan de hand van de natuur of gebeurtenissen duidelijk te maken. Toch? En dat is maar goed ook. Die hadden dat niet gelezen. Het is trouwens ook onzin. Ik zeg het wat lomp, maar dat is echt waar. Dat is onzin. Want als gelijkenissen is duidelijk maken, waarom hebben gelijkenissen dan een verklaring nodig? Conclusie, gelijkenissen maken niet iets duidelijk. Gelijkenissen verbergen iets. En dat blijkt uit de vraag van de discipelen ook. Het traditionele antwoord is altijd: gelijkenissen, ja, dat is een Oosterse methode van uitdrukken. Maar die discipelen, die hadden er nooit van gehoord. Toe maar. Draagt bij aan hun reputatie dat ze dom waren. Maar dit was echt een goede vraag. Waarom spreekt hij tot hen door gelijkenissen? En toen zei de Heer: dat doe ik opdat zij horende niet zullen horen en ziende zullen zien, maar niet bemerken. En in hun wordt nu, doordat ik in gelijkenissen tot hen spreek, wordt de profetie van Jesaja vervuld. Dat zij horende horen, maar niet verstaan, en ziet, maar niet bemerken, enzovoort. Maar nu u het erover hebt, zal ik je wat uitleggen, zei de Heer. Dus hij legde vervolgens althans één gelijkenis uit. Ja, de gelijkenissen verbergen dus wat. Zodat wij achteraf weten dat de Heer wist hoe het gaan zou en wat de gang van zaken is, zonder dat hij dat toen openbaarde. Dat is een bepaalde techniek. Er wordt iets achtergehouden, zodat, enzovoorts. In het Oude Testament heet zoiets. Ik zeg het je nu, omdat als het straks gebeurt, zul je begrijpen dat het niet jullie werk is geweest, maar dat het mijn werk is geweest. En dat het niet jullie streven was, dit, of werk wat dit tot stand gebracht heeft, maar dat ik het heb gedaan. Daarom vertel ik het je nu op voorhand. Dat lees je dan in Jesaja of zo. Hè. Andere profeten ook trouwens. Nou, doe maar. Maar gelijkenissen gaan per definitie over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat geldt met terugwerkende kracht blijkbaar ook. Want we hebben ook enige gelijkenissen in het Oude Testament. En die gaan wel degelijk ook over onze tegenwoordige tijd. Omstandigheden. Bedeling mag ook in dit geval natuurlijk. Nou, daar komt hij dan. Hè. Hij zei een gelijkenis tot hen. Daartoe dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende, was een zeker rechter, maar nou zit ik in de verkeerde gelijkenis, jongens en meisjes. Dit is hem niet. Heeft je, dit is hem niet. Hè? Dit is de
onrechtvaardige
rentmeester.
Ja.
Rentmeester, ja, naar waar?
Ik kan zoeken en dan komt hij met...
Ik wacht wel, waar?
16.
Die moet ik hebben, ja. Er was een zeker... Hier staat niet bij dat het een gelijkenis was, maar we weten alle dat het erin is. Er was een zeker rijk mens welke een rentmeester had. Daar gaat hij. Een rentmeester, dat is een oikonomos. Een econoom.
Een waarnemer.
Hij had een rentmeester... En je hebt drie woorden ervoor. Hè? Je hebt oikonomeo, dat is rentmeester zijn. Of gewoon rentmeesteren. Ik rentmeester, jij rentmeester. Ja. En oikonomos is de rentmeester, de meneer, de persoon. En oikonomea is het ding. Het rentmeesterschap heet het dan. Of gewoon de economie. Er was een zeker rijk mens welke een oikonomos had, een rentmeester had. En deze werd bij hem verklaagd als die zijn goederen doorbracht. Dat wil zeggen, die rijk mens had een rentmeester en de rentmeester werd aangeklaagd bij zijn baas. Want die rentmeester van jou, die gooit je met de pet naar en die maakt je nog eens arm. Dat heet in goed Nederlands, die zal je het vloeken nog eens leren. Kan je die uitdrukken, joh? Ja. Mag ik helemaal niet zeggen, natuurlijk. Ja. Die heb ik van een broeder uit Friesland geleerd, wiens naam ik nu uit piëteit niet zal noemen. Maar goed. Ja, nee, dat is zo. En hij riep hem, die rijke mens dus, die riep zijn rentmeester, zijn oikonomos, degene die dus het rentmeesterschap, de bedeling, het rentmeesterschap in stand moest houden. Leiden. En zei tot hem, hoor ik dit van u? Ik heb trouwens twee voorvaderen, die waren rentmeester van een kasteel, van een landgoed. De een was van IJsselstein. En zijn zoon was het later van Buren. Dat was in dienst van Willem...
Oh, nou,
hoe heette die ook? Wie Willem heette die, hè? Ja, Willem van Oranje. Nou ja, het was eigenlijk van zijn dochter inmiddels. Maar... ja, van Anne van Buren, Anne van Egmond. En, maar die was ook Anne van IJsselstein en weet ik veel. En toen wel. Ja. Dat wil zeggen, dat was dan de baas van het hele rayon. Hoe heette dat? Buren was als een graafschap, geloof ik. Hè? Officieel. Graaf van Buren, ja. Maar toen wel. Hij riep hem en zei tot hem, hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap. Dat wil zeggen, er moet verantwoording afgelegd worden. Die rentmeesters, die moesten jaarlijks de boeken overhandigen. Er was een jaarlijkse verantwoording van of het goed gegaan was. En of het eventueel leidde tot verlenging van de aanstelling. Zeker wel, ja. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. De rentmeester moest rekenschap geven van zijn rentmeesterschap. Want gij zult niet meer kunnen rentmeesteren. Daar heb je alle drie de woorden in één tekst. Heb je dat? Wat is het? Het zijn de woorden voor bedeling. Ja. En de oikonomos zei bij zichzelf, ja, wat moet ik hier nou mee aan? Wat zal ik doen, terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Dat zei hij al, hè? Je moet afrekening houden en je kunt niet langer rentmeester zijn. Hij zei, ja, wat moet ik nou doen? Want ik word toch ontslagen. Hé, hey, ik word toch ontslagen. Dat staat wel vast. Oké. Okay. En hij zegt, graven kan ik niet. Wat een vreemd woord is in verband met rentmeesterschap. Graven. Eén graaf, twee graven. Nee. Oh, één graaft, twee graven. Ja, dat is hem, ja. Graven kan ik niet. Te bedelen schaam ik mij. Ik kan me altijd nog verhuren aan een boer, heet dat. Heette dat vroeger, ja. Ik weet wat ik doen zal, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, niet indien, maar het was zeker, hè, maar wanneer het dan zover is, dat ik mijn baan kwijt ben, dat zij mij in hun huizen ontvangen. En dus riep hij tot zich, en ieder van de schuldenaars zijns heren, de debiteuren, en zei tot de eerste, hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En die zei dan, 100 vaten olie. Wat kost een vat olie tegenwoordig? Ja, ja, dit was olijfolie, maar toen waar. Ja. En hij zei, 100 vaten olie. En hij zei tot hem, neem uw handschrift en nederzittende schrijf haastelijk 50. Hij was nog rentmeester. Hij kon het nog doen. Ja, dan zou hij op grond daarvan alleen zou hij wellicht ontslagen worden. Maar dat had geen zin. Hij zou toch ontslagen worden. Dus dat maakt het niet uit. Dus schrijf haastelijk 50. Daarna zei hij tot de anderen. En hoeveel zijn gij schuldig? En hij zei de 100 mut tarwe. Mutten heette het toen nog. 100 mut tarwe. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en schrijf 80. Het gaat dus echt wel over een landgoed. En de heer prees de heer, zijn baas, die hem ontslaan zou, prees de onrechtvaardige rentmeester. Heb je dat? Hij prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk, dat betekent verstandiglijk, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had. En laat het woord voorzicht maar staan, want ik vind het wel mooi. Al is het dan misschien niet een al te goede, exacte vertaling. Maar als je verstandig bent, dan kijk je een beetje vooruit. Zulke mensen, als u dat kunt, dan kun je misschien een baantje krijgen in Den Haag. Want dan zitten ze in Den Haag dringend onverlegen. Er lopen heel wat mensen rond. Ik heb ze de laatste weken allemaal horen zeggen, ja, dit hadden we niet zien aankomen.
Niet uitzichtelijk.
En dan denk ik, waar keken jullie dan eigenlijk? Nou ja. Zijn baas prees de onrechtvaardige rentmeester omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Waar gaat dit over? In vredesnaam. Nou, daar komt hij dan. Die rijke mens, dat weet u, al die gelijkenissen beginnen. Er was, is een mens of zoiets. Een zeker mens. Dat is de heer zelf. Hij had een landgoed kennelijk dat beheerst moest worden. En het werd beheerd door een beheerder, een rentmeester. Een oikonomos. Dat is Israël, aan wie de heer zijn woord had toebetrouwd. En dat met betrekking tot feitelijk de hele wereld. Dat is de oorspronkelijke verkiezing van Israël. Je kunt het zo lezen in Exodus 19. Gij zijt mijn uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, mij ten eigendom, enzovoorts. Want de ganse aarde is mijn, enzovoorts. En de heer stelde hen aan als eerstgeboren volk, officieel, volk met eerstgeboorterecht, over de overgevolkeren der aarde. Ze waren verantwoordelijk voor het bewaren, het prediken, eventueel het handhaven van het woord van God. Dat is onder de bedeling van de wet. Hier heb je een goede reden om dat inderdaad een bedeling te noemen. De bedeling van de wet. Echter, Israël zal daaruit ontslagen worden. Wist Israël dat dan? Ja, sinds, ik heb het even nagelezen in Hebreeën hoofdstuk 8. Sinds Jeremia. Sinds namelijk de Heer zei, via Jeremia 31 vers 31, de dagen komen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En ik lees hem altijd wat populair. Een nieuw verbond ter vervanging van het oude dat ik met hen gemaakt heb toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypte land uit te leiden. Welk mijn verbond zij gebroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer, enzovoort. De Heer zegt, ik komt een nieuw verbond ter vervanging van het oude. En Hebreeën 8 zegt dat vanaf dat moment het Mosaïsch verbond der wet dus oud was, want de Heer sprak over een nieuw verbond. En daarmee heeft hij het oude oud gemaakt. De term oud verbond, die stamt dus vanaf de dagen van Jeremia. Waar expliciet gezegd wordt, impliciet had je het ook kunnen weten al veel eerder, maar daar ga ik niet op in, dat doet er ook niet zoveel toe. Maar expliciet bij Jeremia. Ik haal het dikwijls aan, dat zult u waarschijnlijk dus ook wel weten langzamerhand. Ik haal het dikwijls aan, omdat vreemd genoeg juist sinds die tijd de Joden het Judaïsme hebben uitgevonden. En de Babylonische Talmud hebben geproduceerd als basis voor het Jodendom. Dat bestond daarvoor niet, dat was nou juist het punt. Daarvoor hielden ze zich sowieso niet aan de Mosaïsche wet. En daarom gingen ze in ballingschap. En toen zei de Heer, via Jeremia, laat maar zitten, want er komt een nieuw verbond. Ik maak een nieuw verbond. Hebben jullie die nog? Ze wisten het dus. En sinds die tijd hadden ze dus echt het oude verbond niet al te serieus hoeven te nemen. De wet. Want dat had toch geen zin, komt toch wat anders. Afgezien daarvan, voor de wet, en die periode heeft een pak een beetje 1500 jaar geduurd, maar voor de wet was het 2500 jaar van Adam tot Mozes, ongeveer dan, waarin dan toch gewoon gold dat God geloof rekent tot gerechtigheid, waarbij Noach genade vond in de ogen des Heeren en een rechtvaardig man was op grond van geloof. En door het geloof hebben die luid dit en dat en zus en zo. Dat bestond altijd al, dus waarom zou je wat van de wet aantrekken? Abraham heeft nooit de wet gehad. Of Isaac of Jacob of wat dan ook. Het zijn de stamvaders van Israël, waarop de Joden zich beroemen. Wij zijn van onze vader Abraham, we hebben nooit iemand gediend. Wat gelogen was natuurlijk, dat laatste. Maar, ja, apert een leugen. Maar toen maar. Maar ze beriepen zich daarop, maar die heeft nooit een wet gehad. Zie? Dus ja, waarom zou je met die wet wat moeten? Maar toen maar. En dus, de gelijkenis, deze gelijkenis kondigt aan het einde van de wet en daarmee het einde van het Jodendom. En de aanbeveling om die wet absoluut niet zo serieus te nemen, maar zich open te stellen voor wat anders. En wat er dan uiteindelijk staat, is dat deze ontslagen rentmeester zou ontvangen worden in de huizen van al die schuldenaars die er waren onder de wet. Dat is ook in de praktijk gebeurd, en in de praktijk gebeurt het nog steeds. De Joden worden ontvangen door de heidenen in hun huizen. En meer specifiek natuurlijk is dat zo in de gemeente. Waar Jood en heiden één zijn in Christus enzovoorts. En waarbij onze positie als kinderen Gods onder het nieuwe verbond niet berust op het Jodendom of op het volbrengen van de wet of iets dergelijks. Zie? Dat is, en daar gaat het vervolgens ook over, want u ziet waarschijnlijk dat de volgende pericoop, vanaf vers 14 in Lucas 16, daar staat boven het gezag der wet. Nou, daar gaat het dus over. Over het probleem van het Jodendom dat vasthoudt aan de wet, maar de wet kan niet zalig maken. Dat moet langs een andere route. En het lijkt mij dat dat een aardige illustratie is van het begrip bedeling en de Bijbelse toepassing daarvan. Maar goed, wij gaan terug naar Efeze hoofdstuk 3, waar wij waren bij vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, het rentmeesterschap, zo zou het dus ook goed vertaald kunnen worden. Indien gij maar gehoord hebt van het rentmeesterschap der genade Gods, die mij gegeven is aan u. En ik probeer steeds zo direct commentaar te geven op die woorden. Er staat dat Paulus daarin is aangesteld. Nou ben ik van mening dat Paulus inderdaad een dominante functie vervult in die bedeling der genade Gods. Dat is makkelijk te zeggen, omdat wij natuurlijk van die huishouding der genade Gods leren uit de Bijbel. Maar daarvoor hebben we in het algemeen de brieven van Paulus. Dat zijn er 14, als u het mij vraagt. En als ter discussie staat, zijn het er 13. Dan wordt de Hebreeënbrief niet meegerekend. Maar ik reken hem wel mee. Ik beschouw hem als een Paulinische brief. Daar ga ik verder niet op in, maar ze hebben in ieder geval allemaal hetzelfde onderwerp. En dan heb je natuurlijk nog enige brieven, briefjes, korte brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en nog een bladzijde van Judas enzovoort. Maar verhoudingsgewijs valt dat in het niet bij wat wij leren van de apostel Paulus. Waar nog bij komt dat dat wat die andere apostelen leren, dat vind je allemaal terug wel degelijk ook bij de apostel Paulus. Zodat als je die brieven niet zou hebben, dan ja, leerstellig mis je daar niet veel aan. Ik zeg het aarzelend, maar, want ik onderken wel degelijk de waarde van die brieven. Maar dat is omdat we natuurlijk met Paulus terecht zijn bij iemand die niet behoorde tot de discipelen en die waarschijnlijk ook niet de Heer in zijn aardse omwandeling ooit ontmoet heeft. Het zou theoretisch wel kunnen hoor, maar daar weten we niks van. En bovendien, hij was in ieder geval niet een volgeling van Jezus, dat lijkt me duidelijk. Hè? Dus ja, hij is van een andere aard dan die twaalfen en daarmee dus ook van een andere twaalf andere aard dan de broeders des Heren. Dat wil zeggen, dat waren Jacobus en Judas, de twee briefschrijvers. Dat waren broeders des Heren. Dus Paulus was van een totaal andere aard. En we hebben het er later nog wel over, want Paulus wordt dan ook nog, althans door zichzelf, niet eens beschouwd als een Jood, maar als een heiden. En dat onderscheidt hem in hoge mate van de andere apostelen. Dus het is wel aardig dat we dan toch enige brieven hebben van apostelen, discipelen namelijk, en van de broeders des Heren, die dan dezelfde dingen zeggen, zij het dan maar kort, als wat de apostel Paulus ons leert, want zij bevestigen daarmee dus wat Paulus ons leert. Daar gaat het om. En dat is in de praktijk hun functie in de Bijbel. Dat bedoel je? Dus we hebben brieven van Petrus en Johannes. U weet allemaal dat dat de twee dominante discipelen waren. Dat zijn de enige twee waarvan we nog eens wat lezen in het boek Handelingen, in de eerste hoofdstukken althans. En voor zover we van de discipel Jacobus wat leren, lezen we alleen dat hij onthoofd werd. Dus ja, dat schiet ook niet om. Hè? Dus als we de koppen tellen, tellen we het niet mee, zal ik zeggen. Nou ja, zegt hij dat nou weer vervelend. Maar Petrus en Johannes. Johannes verdwijnt het eerste van het toneel. Daar horen we niks meer van. En daarna van Petrus niet meer. Omdat Paulus daar optreedt enzovoorts. Maar die twee schrijven ons dus ook nog brieven. Die inhoudelijk overeenkomen met wat Paulus schrijft. En Petrus zelfs uitdrukkelijk. Helemaal aan het eind van zijn tweede, zijn laatste brief. Wijst er ook uitdrukkelijk nog op. Wijst door naar Paulus. Bij hem moet je wezen, zegt hij. En dan hebben we Jacobus en Judas, dat zijn niet eens de discipelen. Die kwamen ook pas tot geloof na de opstanding van de Heer zelf. Maar die maakten wel deel uit van het Davidische huis. Dat wil zeggen van het koningshuis van David, voor zover aanwezig en nog aanwezig in Jeruzalem, of althans onder de Joden. En waar het gaat om die kwestie van de Messias en daarmee het herstel van de troon van David in Jeruzalem, ligt het toch wel voor de hand dat iemand van die familie, zal ik maar zeggen, een van die rechthebbers op de troon, ons zou meedelen hoe het zit. En dat doet hij dan ook. Jacobus doet het ook in Handelingen al. Als hij zegt, nee, de Heer doet eerst wat anders. Hij doet eerst wat anders. God doet eerst wat anders en daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weer op te richten. Heb je dat nog? En Jacobus zegt, ja nee, we leven onder een nieuw verbond. Waaronder wij weliswaar niet in een openbaar koninkrijk terechtkomen, maar we leven wel degelijk onder het nieuwe verbond. En wij zouden niet alleen hoorders van dat woord, maar ook daders des woords en daders des werks zijn, enzovoorts. Die Jacobus. En Judas was daar weer een broer van, dus die, dan heb je uit die categorie dus ook twee getuigen. Heb je dat? Uit de twaalfen heb je Petrus en Johannes en uit de familie van de Heer Jezus heb je Jacobus en Judas. Zo werkt het. Maar het blijft dus de apostel Paulus die ons deze dingen bekend maakt. Maar wat hij niet zegt, dan gaat het om, is hij zegt niet, indien je maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die exclusief en alleen en uitsluitend aan mij gegeven is. Dat staat er niet. Mijn voorbeeld is altijd van de fietsenmaker, maar die kent u langzamerhand, hè. Ja, als ik fietsenmaker ben, trouwens, er was een klein Hanenveld. Die was fietsenmaker in Alkmaar. Ja, zeker, ja. Uit een andere tak van, ja, met dezelfde overgrootvader, geloof ik, maar toen maar. Dus het ligt me na aan het hart, zal ik wel zeggen, het zit in de familie. Ik zal je andere anekdotes besparen. Maar goed, maar als ik zeg ik ben fietsenmaker, dan zeg ik toch niet dat er niemand anders fietsenmaker is. En als Paulus zegt, het is mij gegeven, dan zegt hij toch niet dat het niet een andere gegeven is. En als je dan zegt, maar waarom zegt hij dan niet ons, of iets dergelijks, iets zwakkers, dan zeg ik, ja, dat is omdat hij zich bewust is van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid.
Hij spreekt voor zichzelf en niet voor.
Ja, precies, je moet voor jezelf spreken. Ja, dat is wat hij doet. Elders zeg je dat ook, hè. De uitdeling heet het dan, dat is trouwens ook een van die woorden voor rentmeesterschappen. De uitdeling is mij evenwel toevertrouwd. Of ik dat nou gewillig doe, dan heb ik loon, maar zo niet. Het is mij toch het gegeven. En nog op een andere plaats. En voorts wordt van de uitdelers, de rentmeesters, wordt geacht. Daarom wilde ik u die schriftplaatsen lezen, maar ik heb het verkeerde lijstje hier. voorts van de uitdelers geacht dat elk getrouw bevonden worden, enzovoort. Hij zegt, ik moet het nou eenmaal doen. En niet alleen hij zegt, Petrus zegt dat ook. Als hij zegt in 2 Petrus 1 is het geloof ik nog. Dan zegt hij, ja ik weet wel dat jullie deze dingen allemaal kennen. En tegenwoordige waarheid kennen. Hij zegt, maar ja, dit is nou eenmaal mijn bediening. En tot de dag van mijn dood, of zoiets wat hij maar zei. Zei hij, doe ik dit dus? Ga ik mee door? Dat is mijn werk. En Paulus zegt het hier ook nog. In vers 7. Het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Hij excuseert er zich ook meteen mee. Hij zegt, ja, de Heer heeft mij gegeven. Maar aan de andere kant zegt hij toch, ja, maar het is wel de Heer die het mij gegeven heeft. Dus ik doe het wel. En ik vertel je dat wel. Hoe moeilijk het dan ook is. En dat is precies wat hij aan de Corinthiërs dus schreef, waaruit ik zojuist citeerde. Namelijk, de uitdelers zouden getrouw bevonden moeten worden, of het is mij toebetrouwd enzovoort. Dat is in de Korinthebrieven waar hij dat schrijft. En u weet waarschijnlijk dat de Corinthiërs waren daar niet echt van gediend. Die wilden deze dingen niet weten. Maar het is hoogst essentieel. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, dat is de uitzonderlijke situatie waarin wij nu leven. In de tijd van de onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week van Daniel. Die mij gegeven is aan u, ten behoeve van u, naar u toe. En dus u moet het gehoord hebben. Dat hij mij door openbaring, dat wil zeggen niet door studie, althans niet primair. Dat hij mij door openbaring is het woord voor onthulling. Het is zoals het Bijbelboek heet. Apocalypsos. Onthulling. Het wegnemen van de bedekking. Van de onthulling. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En de zin loopt dan door in vers 5. Want daarna komt er een stukje dat de vertalers of wie het maar waren tussen haakjes gezet hebben. Leuk hè, dat is een parenthese in een parenthese. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, welke in andere eeuwen, vers 5, in andere eeuwen. Dat is niet bedelingen. Dat is eeuwen, tijden. Welke in andere eeuwen aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard. Let op die constructie van die woorden. Het zijn woorden die wij als synoniem beschouwen, openbaren en bekendmaken. Maar Paulus maakt er hier onderscheid in, hè. Eerst in vers 3 en nu in vers 5. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. En daarna, welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Daar is een verschil tussen. En het verschil is eenvoudig genoeg. Het verschil is dat bekendmaken blijkbaar, want dat is een conclusie die ik ook uit dit schriftgedeelte trek. Dat kan namelijk betekenen dat weliswaar gegevens zijn vastgelegd, maar dat er een bedekking overheen ligt. Dat wil zeggen, het wordt op cryptische wijze medegedeeld. Waarna de vraag is, wat betekenen die woorden eigenlijk? Bijvoorbeeld, het is in het verleden bekendgemaakt in de vorm van een gelijkenis. En de gelijkenis is bekend. Maar de gelijkenis bedekt iets. Daar ligt een sluier overheen. Trek het er eens af. Waar gaat het over? Zie? En dat is een andere fase. En zo zijn er heel wat uitspraken in het Oude Testament die in zichzelf volstrekt onduidelijk zijn, maar waarvan het Nieuwe Testament dan zegt wat het betekent. En dat is het wegnemen van de bedekking. Het is wel bekendgemaakt, maar het is niet geopenbaard. Bekendmaken. Oké, in het Nederlands gaat dat misschien moeilijk wat ik nu zeg, maar dan moet ik het toelichten. Bekendmaken komt van kennen. Wordt iets zo gedaan dat men het kennen kan. Kan kennen. Dat men het deel aan het kennen is het woord voor gemeenschap. Voor deel hebben aan. En je kan dus een gelijkenis kennen. Is die gelijkenis u bekend? Ja, die is mij bekend. Wat betekent die? Ja, dat is mij niet bekend. Ja. Weet ik niet. Daar moet eerst nog de bedekking vanaf. Geef eens een clue. Dat wil zeggen, waar is de punt van het kleed waar je een trekker moet of zo? Of een touwtje? Ja. Onze koning en onze koninginnen, die weten en wisten hoe dat moet altijd. Hè? Dat is een core business, heeft Prins Klaus ons medegedeeld, bekendgemaakt in de tijd. Onthullen van de gedammel over linten en nou ja, laten we zien. Ja, dat moeten we denken. Er staat in, ik roep maar wat, want we komen toch ooit een keer wel eens misschien in Efeze 4. Dus dan kan ik wel zeggen, er staat in Psalm 68. Opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevankelijk gevoed. En heeft de mensen gaven gegeven om onder u te wonen en ook onderhorigen. Wat betekent dat? Geen idee. Er zijn theorieën over ontwikkeld. Als we er een keer aan toekomen, omdat het hier in Efeze 4 wordt aangehaald, dan lopen we nog steeds tegen die theorieën aan. Dat is heel jammer, want feitelijk wordt gewoon in Efeze 4 gezegd wat die tekst in Psalm 68 betekent. Maar omdat men er al wat anders aan gehangen heeft, wordt het nou moeilijk om Efeze 4 te begrijpen. En ik ga het niet uitleggen. Dat doen we dan wel, als we in Efeze 4 zijn. Maar wat het betekent, zegt Efeze 4... Namelijk dat de Heer toen hij ten hemel voer, het een of ander heeft meegenomen en met zich gezet heeft in de hemel en daarvan gaven heeft voorzien. Dat is in de praktijk de gemeente. En daarom staat het daar ook. Ja, is er dan gemeentelijke waarheid geopenbaard in Psalm 68? Nee, het is daar niet geopenbaard, maar het is er wel bekendgemaakt. Hebben die? Kon je het dan kennen? Nou, die uitspraak in ieder geval. En zover is het bekend. En wij achteraf, wij lezen Psalm 68 en herkennen dan wat daar staat. Kijk, u hebt misschien wel eens gehoord dat men zegt van ja, maar in het Oude Testament vind je geen gemeentelijke waarheid. Er is ook wel eens iemand geweest die zei, jouw vader zei dat in het Oude Testament geen gemeentelijke waarheid dat je dat niet vindt. We zeggen, ja, dat heeft hij wel eens gezegd. Maar diezelfde vader, die vertelde uitgebreid over de betekenis van de tabernakel. En daar ging het wel degelijk over de gemeente. Dus hij zei dat wel. Maar dat moet je even niet een bepaalde kant op duwen. Dat betekent dat het daar niet expliciet uiteengezet is. Maar daarom is het daar wel. En ik zeg dan, daarom vind je het daar wel. Maar het woord zelf al, dat je het vindt, suggereert dat je het moet zoeken. En dat het bedekt is. En dat is ook zo. Heb je dat? En dat het daar verborgen is. Ja, dat is nog steeds het oude verhaal. Dat als iemand in de dagen van de Heer Jezus zou zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want er staan nog profetieën in het Oude Testament, die moeten eerst vervuld worden. Ja, dan heb je een probleem. Dus voor zover die profetieën er zijn, hebben ze of een soort vervulling gehad in het verleden. Dikwijls toegelicht met dit is gebeurd opdat vervuld zou worden enzovoort. Dan hebben ze er vast één gehad. Dan hebben ze geen excuus meer. En anderen, ja, daar kun je niet als profetieën beschouwen. Maar dat blijkt achteraf wel zo te zijn. Zo van Jacob die het eerste geboorterecht krijgt voor Esau en daarna moet vluchten. 20 jaar naar oom Laban en dan weer terugkomen enzovoort. Dat is wel degelijk allemaal profetie. Nee, die dingen heb ik van mijn vader geleerd. Ja, zeker wel. Dus ja, geen gemeentelijke waarheid. Ja, die vind je daar wel. Maar die is daar niet geopenbaard. En dat is wat men er achteraf tegen heeft. Ze zeggen, ja, dat vindt men veel te ver gezocht. En sommigen willen het helemaal niet. Die zeggen, ja, waar het ook over gaat en of het profetisch is in het Oude Testament, kan in ieder geval niet over de gemeente gaan. Want Paulus zegt hier in Efeze 3 dat zo is. Dat het niet over de gemeente kan gaan, want het is in voorgaande even niet bekendgemaakt. Maar dat staat er niet. Het is in voorgaande even niet bekendgemaakt, gelijk zijn nu is geopenbaard. Dat is niet hetzelfde. Ja. Nog zo'n voorbeeld. Nou, Romeinen hoofdstuk 16. In de zegenbede, als je het zo mag noemen, bij de derde afsluiting van het boek. Want het boek wordt een keer of drie beëindigd. Al aan het eind van hoofdstuk 15 trouwens al. Zodat er altijd zijn die dan theoretiseren dat hoofdstuk 16 er later aan is toegevoegd. En dat loopt tot en met vers 24 en toen was het af. En toen is er nog weer wat aan toegevoegd. Een postscriptum. Ik houd het erop dat Paulus dat zelf gedaan heeft. De uiteenzetting tot en met hoofdstuk 15. In hoofdstuk 16 wat persoonlijke mededelingen en de hartelijke groeten en al dat soort zaken. En toen nog een wat plechtige afsluiting met wat ik dan maar noemde zegenbeden aan het eind. Dat begint ongeveer, dat is in vers 25 en dat is een hele lange. Hem, vers 25, en de voltooiing van de zin is pas aan het eind van vers 27. Hem zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dat is de hoofdzin, zo heet dat officieel. Maar wie is hem? Dat is degene die, vers 25, die machtig is u vast te stellen, te bevestigen, naar, dat wil zeggen in overeenstemming met mijn evangelie, namelijk de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid. Laten we het toch over in Efeze 3, de verborgenheid. Die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is. En let op, nu geopenbaard is. Dat wil zeggen, er was het toch, want anders kun je het niet openbaren. Openbaren is strikt genomen de bedekking wegnemen. Zie? U weet wel, het pakje, wat zou daar nou in zitten? En ik roep altijd koppenschotel. Kan u dat, pakje met koppenschotel? Doen ze dat niet meer tegenwoordig. Schoteltje, kopje bovenop, omgekeerd en dan inpakken. Wat zou daar nou in zitten? Even voor koppenschotel. Maar je weet dat het er is. Nee, als het glad is, is het gewoon sokken of een stropdas. Of vaderdag althans. Maar goed. Maar de bedekking moet nog weggenomen worden. Zie? En daar staat er dus, is verzwegen geweest. Maar nu geopenbaard is, onthuld is, door de profetische schriften, die hebben we hier voor ons, profetische schriften, dat zijn de Nieuwtestamentische boeken, naar het bevel des eeuwigen Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt, namelijk de verborgenheid. Let op twee keer openbaringen. Dat wil zeggen, na de openbaring der verborgenheid, vers 26, maar nu geopenbaard is door profetische schriften, uitdrukkelijk onthulling van iets wat er al was. In 2 Korinthe 3 heeft de apostel het over de bedekking die er is onder de wet en ook door de wet. En waar staat dat als men tot de Heere bekeerd zal zijn, zal die de bedekking wegnemen. Dat is fundamenteel hetzelfde. Er ligt over het Oude Testament een bedekking. En die wordt weggenomen door het Nieuwe. Dit is volstrekt orthodox wat ik nu zeg. Het idee is namelijk dat je het Oude Testament moet lezen in het licht van het Nieuwe. Zo heet dat. Maar dat is een beetje abstracte formulering. Maar ik heb u net verteld wat dat ongeveer inhoudt, hè? Nou ja. Daarnaast moet ik er dan toch op wijzen dat, los van de begrip openbaring, als je doet wat Petrus ervan zegt, dan kom je er ook. Hè? Petrus zegt dat je namelijk dat geen profetie is van eigen uitleg. Maar dat ligt er toe. Hij zegt maar dat de profetie is eertijds voortgebracht door mannen gods die door de geest gedreven dat geschreven hebben. Hij zegt er is maar één auteur dus eigenlijk. Dat is die geest. En dat betekent dus dat je profetie met profetie moet vergelijken. Naast elkaar moet leggen. Ik noem het gewoon liever over elkaar heen leggen zelfs. Maar goed. Maar naast elkaar leggen en dan schrift met schrift vergelijken. En dan blijkt heel wat van die cryptische taal uit de ene profetie door de andere profetie verklaard te worden. Dat is dus niet alleen het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe, maar ook het Oude Testament lezen in het licht van het Oude nog. En hoe ver je dat dan brengt, ach, dat zou ik niet kunnen zeggen, maar je komt een heel eind. Ik bedoel, als in Jesaja staat de vraag, wie heeft onze prediking geloofd aan en wie is de arm des Heren geopenbaard? En dat er een antwoord staat van, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten, openbaar geworden of zo, en degene die naar mij niet vraagden, dan zijn dat vragen. En er komt geen antwoord op, dat is verborgen. Maar in andere delen van Jesaja vind je daar wel een antwoord. Daar staat niet de vraag, daar staat alleen het antwoord. Hoort naar mij, gij eilanden der zee enzovoorts. Ja, daar staat het dus wel waar het naartoe zou gaan. Dus als je die hoofdstukken naast elkaar legt, dan krijg je toch echt wel, op zijn minst een indicatie, laat ik het zo zeggen. En verder doet het er voor ons niet zoveel toe, omdat wij nou helemaal het Nieuwe Testament hebben. En die ligt een tipje van de sluier op, heet dat, maar... Nou, die ligt vele sluiers op en de anderen zijn daarmee ook verdwenen. Omdat als je één keer weet hoe het werkt, u weet wel, dan heb je de geschiedenis van de aartsvaders en Abraham die twee zonen had uit twee verschillende vrouwen. De ene de slavin, de ene de vrije, enzovoort, Galaten hoofdstuk 4. Galaten hoofdstuk 4 zegt, deze dingen hebben andere beduiding, want dit komt overeen met dat en met dat en met dat en met dat. En dat gaat over ons. Waarna je ook op de gedachte moet komen dat zoiets misschien ergens anders ook gebeurt. Bij andere omstandigheden. Begrijp je wel? Dus dan weet je hoe het werkt. Ja. Maar, en dan verklaart de Bijbel zichzelf. Maar het is niet zo dat het Oude Testament het Nieuwe verklaart. Dat heb ik ook nog nooit ergens gevonden. Het is altijd terug. Het grijpt terug. Ja, het Nieuwe Testament grijpt iets uit het Oude en zegt, kijk, het is dit en dat. Waarom maakt de Heer een vrouw uit één aspect? Dat is een ander woord voor rib. Ja. Van Adam, terwijl hij slaapt. Anders doet het zozeer. Dus hij bracht hem eerst in narcose. Nou ja. In een diepe slaap. Eerst krijg je dan, komt dat vaker voor, een diepe slaap. Ja, komt vaker voor. Met name bij Daniel. En dan kom je toch een heel eind naar onze bedeling toe, zal ik maar zeggen. Een onderbreking in het verhaal, want de man sukkelt in slapen. Dan moet de engel, of wie het maar was, moet hem weer wakker maken. Dan komt er allemaal wel goed. Maar goed, dat is een stukje weg, een diepe slaap. Dat gaat over onze tegenwoordige tijd. En dat is bij Adam ook zo. En Efeze 5, maar daar waren we nog niet... Efeze 5 zegt, ja, maar het is de schepping van het formeren van Eva uit Adam is een beeld van de formering van de gemeente uit Christus, uit de tweede Adam. En er staat zelfs bij, dit is een verborgenheid, zelfs groot, staat erbij, grote verborgenheid. Begrijp je wel? Zo werkt het. Dus je vindt het wel degelijk in het Oude Testament, maar het Nieuwe Testament trekt de bedekking weg. Ik hoop dat het u inmiddels ook is opgevallen dat het begrip openbaring of openbaren volstrekt het tegenovergestelde is van verbergen. Taalkundig is het volstrekt het tegenovergestelde. Het begrip verborgenheid, of verbergen, verberging, in de nieuwe, in de NBG-vertaling heet dat geheimenis. Helaas. Maar het term betekent inderdaad dat het gaat om iets dat bedekt is. Er zijn namelijk andere woorden voor verborgen dingen, dat wil zeggen voor geheime dingen. Maar dit begrip mysterion, mysterie, ons Nederlandse mysterie is mysterion, mysterie, betekent wel degelijk dat men weet dat er is, dat er iets is, maar men kan het niet zien. Er zit een bedekking overheen. Dus als je een verborgenheid, een mysterion hebt, ja, dan, je weet niet wat het is, althans niet gedetailleerd. Daar kun je pas achter komen als de bedekking eraf gaat. En dat heet openbaren. Dus openbaren is niet maar iets meedelen of zoiets. Een mysterion, verborgenheid, is ook niet zo van, ja, je kan het niet vinden, bestaat niet of wat dan ook. Nee, het is er wel, uitdrukkelijk. Maar het zit nog in de verpakking of het is nog onder de huls. Dan moet het onthulst worden. Ja, onthuld worden. Kortom, zijn tegenovergestelde begrippen. Dat blijkt uit Efeze 3, vers 3 bijvoorbeeld ook. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid. Zie. Maar ik zal het eens anders doen. Kijk, dat begrip verborgenheid, mysterion. In de eerste plaats, het komt overeen met het Hebreeuwse. Even langzaam praten, dan komt het wel boven. Het komt overeen met het Hebreeuwse satar. S-T-R. Satar. Dat is tegelijkertijd de naam van Esther. Satar. Esther. En de grap is, want ik vind het een aardige grap, dat men Esther vertaald met ster. Satar, als je de klinkers weglaat, want Hebreeuws kent geen klinkers, heb je S-T-R, dat is ons woord ster. En de Latijnse variant, in de Latijnse variant is de R vervangen door een L. Het schijnt dat een Chinees dat heeft. Maar. Nou ja. Ja, ik kan hier ook wel plechtig mededelen dat er letters zijn die elkaar vervangen. Dat gebeurt, heeft met de tongval te maken en met aangeboren spraakgebrek. Maar goed, weet je veel. Dus de driepoot, de m en de n zijn verwisselbaar bij gelegenheid. Maar de l en de r zijn ook verwisselbaar. En dat is niet de grap als ik zeg dat het iets met een tongval te maken heeft. Want dat is alleen maar een tong, hè. R-i. In het Hebreeuws en in het Frans lost men het op door een r met de k laten te spreken. En wij in Nederland ook dikwijls. Helaas. Want het hoort eigenlijk met de tong, vind ik persoonlijk. Maar dat even terzijde. Stella. Ster. Stella of Esther is dezelfde naam. Ster. Maar de grap is dat ons Nederlandse woord ster dus in het Hebreeuws zou betekenen verborgenheid. Iets dat verborgen is. Ster. Waarmee maar gezegd wil zijn, langs een wat ingewikkelde route, dat ons Nederlandse woord ster dus precies hetzelfde betekent als vliegende schotel. Een UFO, want een UFO is ook een verschijnsel aan de hemel waarvan we niet weten wat het is, ja. Want het heet een unidentified flying object. Een niet geïdentificeerd vliegend object. Dat is een ster. Je ziet hem, je weet dat hij er, maar wat het is, dat weten wij niet. Behalve dan als we ervoor doorgeleerd hebben en, leggen ze, en de, die lui komen het ons uitleggen, dan weten we nog niet wat het is. He? Dat is de ellende van de sterrenkunde. Ik vroeg het nog aan mijn neef, waarom ga je sterrenkunde studeren, wat kun je daar nou mee? Hij zei, nou, je kan erin lesgeven. En dan heb je het ongeveer wel mee gehad. Daar kun je er weer in lesgeven. Maar goed, laat ik er maar niks verder over zeggen. Maar een ster is dus een unidentified flying object, volgens de betekenis van het woord ster. Als je terugleidt naar de oorsprong van alle talen, dan kom je altijd bij de Hebreeuws terecht. Het is satar, het is verborgenheid. En het hele boek Esther wordt gekenmerkt dus door verberging. Want essentieel in het boek Esther, het meest opvallende in het boek Esther is natuurlijk toch dat de naam van de Heer er niet in voorkomt. Toen vond Luther dat het maar uit de Bijbel weggehaald moest worden. Was trouwens nogal erg Joods. Iets waar hij toch zijn leven lang mee geworsteld heeft, Luther. Ja, maar goed. Maar de Heer verbergt zich. Maar dat komt omdat het boek wel degelijk op een of andere wijze spreekt over onze tegenwoordige tijd. De tijd van waarin het Joodse volk verstrooid is, om zo te zeggen. Zich bevindt in een heidense wereld. In een verdeelde wereld, daarom heet het Perzië, Peres. Een gebroken wereld. Wellicht ook in de breuk, Bres, Peres. Tussen de 69e en de 70e week van Daniel. Maar, maar waarin het Joodse volk toch niet ten onder gaat, hoewel de hele wereld daarop uitschijnt te zijn. Of althans Haman, de Agagiet. Maar dat maar even terzijde. Maar het in Satar. En als de Heer zegt, in die dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. In Deuteronomium 32 staat daar het woord Satar. Dat woord is het. Er is een ander woord voor verborgene dingen. Maar als in Deuteronomium 29, vers 29 staat, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, staat er wel degelijk dit woord Satar. En het gaat over onze dagen. Het blijkt uit de context daar. Het wordt niet gezegd wat het inhoudt, maar het illustreert wel dat men kan weten dat er iets is. De verborgene dingen, welke? Ja, dat wordt niet gezegd. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. En het volgende vers, dat is Deuteronomium 30, vers 1, gaat meteen over. En wanneer gij dan het weer ter harte zult nemen onder al de heidenen waarin de Heer u verstrooid heeft en dan zal enzovoort. Dat gaat over de bekering van Israël in de toekomst. Maar voor het zover is, heb je de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En daarvoor, in die voorgaande hoofdstukken, gaat het over de oordelen die over Israël zouden komen uitlopend op de uiteindelijke verstrooiing van het Joodse volk. En dan krijg je dus de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En daarna, en wanneer gij het weer ter harte zult nemen onder de volken, dan gaat het weer verder. Heb je dat? Kijk, dat is zo'n cryptisch vers. Wat moet dat vers daar? En waar gaat het over? Over verborgene dingen. Dingen onder een bedekking. Nou ja, die moeten dan dus nog af. En daar gaat het dan in het Nieuwe Testament dan over. Maar in het Nieuwe Testament vinden we het begrip verborgenheid, want ik wil die teksten u onder de ogen houden. Matthäus 13 is de eerste keer, die heb ik er straks uit het hoofd al aangehaald. Maar in het Oude Testament vele malen hoor. Maar in het Nieuwe Testament, Matthäus 13 vers 11... Waarom, ik doe het snel, hè. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Die zin mag je daar ook niet afbreken natuurlijk. Want dan staat er ook onzin. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Nee. Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar deze is het niet gegeven. En daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. En als jullie willen weten die verborgenheden. Nou ja, dan. Als je, dat staat er later in Matteüs 13. In vers 18, gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. En dan geeft hij een commentaar. Waarna het verder gaat met de gelijkenis van het onkruid. En nog een paar, nog drie andere. En dan staat er in vers 36, toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem zeggende, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En toen, enzovoorts. En dan verklaart hij een gelijkenis. Die begrepen ze dus echt niet. Heb u dat? Dus zeg niet dat een gelijkenis iets duidelijk maakt. Dat is niet zo. Het is andersom. Gelijkenissen verbergen zich. En voor zover het gaat over dat ze zouden horen en niet verstaan en zinden niet zouden bemerken. Want dat is wat dan aangehaald wordt in met name vers 14 van Matteüs 13. Nou ja, dan roep ik altijd, ze zagen niet het plaatje. Het plaatje is namelijk, en er zijn platen van letterlijk. Het plaatje is dat de Heer met zijn discipelen is in een schip, in een boot, schip. En dan vanaf het schip, over het water, spreekt tot degene die aan de oever zijn. Heb u dat? Ze hebben mij steeds verteld dat hij dat deed omdat hij dan beter verstaanbaar was. Ik vermag dat niet te begrijpen. Daarom ben ik te lang straatmuzikant geweest. Je gaat voor een muur staan. Voor een winkelpui. Liefst in een hoek, dat het geluid vanaf is. En de dominee in de kerk tegen de muur. Die hangen zo hoog op voor de muur. Hangen ze op. In zo'n stenen ding bij voorkeur. En met zo'n kap erboven, een geluid die kant op gedonderd wordt, zou ik maar zeggen. Dat is de hele, ja, om het verstaanbaar te maken. Dus je neemt niet de ruimte achter je, want dan ben je het hele geluid helemaal kwijt. Heb je dat nog? Weet je wanneer je die ruimte achter je wil hebben? Als je een microfoon voor je hebt. Want als je de muur achter je hebt, dan komt het geluid terug, kaatst tegen de muur, opnieuw je microfoon en dan zinkt meteen rond. Dat is het probleem. Dus je doet het of met zo'n ding of niet. Maar dat even terzijde. Het plaatje is namelijk simpelweg dit. De zee is een beeld van de volkeren. Het schip is een beeld van de gemeente in zijn uitwendige vorm. Het schip vergaat ook op den duur, dat weet u waarschijnlijk. En alle 278, of hoeveel waren er ook alweer, hierin? In handelingen. Ik ben het getal kwijt. Hoeveel te bewaren. Die worden allemaal behouden, maar het schip gaat teloor. Heb u dat nog?
Was dat met Jezus aan boord?
Met Paulus.
Het
schip 276. 276. Dat is de getalswaarde van de wonderboom uit Jona. Wonderboom. Wat Jona, ja. Die boom was er en ineens ook weer weg, weet je?
Ja,
dat gaat over de gemeente. Het gaat over onze bedeling daar. En dat schip met die 276 zijn het gematria van die boom. Dat is, komt met elkaar overeen. En, doe maar, doet er niet toe. Waar het mij om gaat is het schip. Het schip gaat naar de kelder. Naar de kelder. Hè. Dat heb ik geleerd in Den Helder. Het schip gaat naar de kelder. Ja. Ja. Maar de inzittenden worden behouden. Zo hoort dat. Maar dat is een beeld van wat ze dus zagen. Is de volkerenzee, het schip als beeld van de gemeente. Het mag niet helemaal onbekend zijn, dat beeld. En daarin, dat is en van daaruit wordt het evangelie gepredikt. Aan degene in het land, dat is aan Israël in het algemeen, maar eigenlijk aan het Joodse volk uiteraard. En die worden geacht niet te verstaan wat ze zien, of niet te horen wat ze zien of te verstaan. Wat, nou ja, laat me zitten. Niet te bemerken wat ze horen. Ja. Dan gaan de belletjes branden en lampjes rinkelen, weet je wel. Die. Ja. Oh ja. Maar als je dat plaatje dus ziet, dan zie je een uitbeelding van de situatie in onze bedeling. Waarbij niet het evangelie vanuit Eretz Israël, vanuit Israël, het land zou ik maar zeggen, gepredikt, vanuit Jeruzalem gepredikt wordt over de hele wereld. Maar precies andersom. En zij zagen het wel, maar begrepen het niet. Het staat er uitdrukkelijk. Jezus uit het huis gegaan zijnde. Overdrachtelijke. Uit het huis gegaan zijnde. Onder het motto, wie zijn mijn broeders, wie is mijn moeder? Een paar versen terug. Uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen, de scharen op de oever. Vele dingen door gelijkenissen. Waarom? Omdat ze het hen niet gegeven was de verborgenheden van het koninkrijk der hemel te meten. Het Joodse volk moest tot geloof komen, was de bedoeling. En ze hoefden niet te weten wat er zou gebeuren, wat de Heer zou doen als ze niet tot geloof komen. Die keuze kregen ze niet. Dus het werd dan ook niet gepredikt, het werd er niet bekendgemaakt. Heb je dat? Dat zijn de verborgene dingen. En dan bovendien zouden ze zeggen, we kunnen beter niet tot geloof komen, want dan breekt de gemeentelijke bedeling aan. En in plaats van dat we dan hier op aarde koninkrijk binnen gaan, gaan we later misschien nog naar de hemel. Als we pas later die ene stap tot Jezus doen. En daarom doen we dat nu niet, maar we doen het later wel. Als het denken zover is. Dat zijn allemaal argumenten die niet aan de orde kunnen komen hierdoor. Begrijp je wel? Maar achteraf wordt ons dus toch verteld dat deze dingen zouden gebeuren en dat de Heer dat heel goed wist. Alleen ging de Joden niks aan voor de Jodengod. Zij zouden als volk tot geloof moeten komen. Serieus. Nou ja. Verborgenheid dus. In datzelfde verband vinden we het ook in Marcus 4. Voor de duidelijkheid is een opsomming dus. Van schriftplaatsen waarin dat begrip verborgenheid genoemd wordt. Marcus 4, daar vinden wij ook enige gelijkenissen. Niet noodzakelijk dezelfde, maar voor een deel wel. Marcus 4, vers 11. Waar staat in vers 10, als hij nu alleen was, vraagden hem degenen die omtrent hem waren met de 12 naar de gelijkenis. Zie, ze begrepen het niet. En dus hij zei, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Waarmee maar gezegd wil zijn dat wat in de ene schriftplaats heet, koninkrijk der hemelen, heet in dezelfde schriftplaats feitelijk. Maar in een andere evangelie heet het Koninkrijk Gods. Omdat het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods. Maar degenen die buiten zijn geschieden al deze dingen door gelijkenissen. En dan meteen het citaat weer uit Jesaja 6. En daarna volgt er inderdaad een uitleg van de gelijkenis. En dan nog een keer, dan is het in Lucas hoofdstuk 8. Lucas 8, vers 10. Waar staat in vers 9? En zijn discipelen vragen hem, zeggende, wat mag deze gelijkenis wezen? Zij begrepen hem niet. En hij zei, het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij zienden niet zien en horenden niet verstaan. Geef mij de gelegenheid om op die schriftplaats nog even iets dieper in te gaan. De uitspraken uit Jesaja over dat zij verhard zouden worden en zouden horen en niet verstaan en zien, niet zien en, of bemerken enzovoort. Die uitspraken uit Jesaja worden hier aangehaald, maar ze worden hier van toepassing gebracht op de gelijkenissen van de Heer Jezus en de omstandigheden daarvan. Zo van, ze begrepen het niet. En dus is daarmee, want dat staat er, daarmee wordt Jesaja 6 vervuld. Lazen wij in Matthäus, Marcus, Lucas tot en mede. Het neemt niet weg dat dezezelfde uitspraak uit Jesaja 6, die overigens ook aangehaald wordt in Johannes, hoofdstuk 12. Maar die lees ik niet, omdat daar het woord verborgenheid niet aan de orde komt en ook geen gelijkenissen. Maar diezelfde uitspraak uit Jesaja 6 wordt ook aangehaald door Paulus in Handelingen 28. En hij past hem helemaal niet toe op gelijkenissen of zo. Sterker nog, hij past het toe op het tegenovergestelde. Hij heeft ze net aan de Joden in Rome, heeft hij het Koninkrijk Gods uitgelegd, staat er, de hele dag. En ze kregen er alleen maar ruzie over. Dat staat er. Nou ja, sommigen geloofden wel, maar anderen niet. Dus ze kregen ruzie. En toen zei hij, ja, aan u wordt nu vervuld wat Jesaja gesproken heeft. Want dan heb ik het je uitgelegd, maar je begrijpt er helemaal niks van. Waarom begrepen ze het niet? Omdat het niet paste binnen het Joodse systeem. Het kon niet op hun tafel. Weet dat. Uit Jesaja 28. En dus in Romeinen 11 heet het, maak hun tafel tot een schrik en tot een val en net. En, het paste niet in hun denkraam. In hun, met dank aan heer Bommel. Ja, ik ken nu klassieken. Maar ja. Ze waren verblind, ze begrepen het niet. En hij zegt, aan u wordt dat vervuld. En dat is tot vandaag zo, hè. De verblinding, de verharding onder het judaïsme. Kijk, en dan komt hij. En als iemand gezegd zou hebben in die dagen van het Nieuwe Testament, dit kan de Messias niet zijn, want Jesaja heeft gezegd dat er eerst nog een tijd komt waarin wij, of Israël, verblind en verhard zou zijn en zinden niet zinden werken. Dan zou het antwoord geweest zijn, dit is vervuld toen Jezus in gelijkenissen sprak en van een bootje. Daar is dat vervuld. En we weten het zeker, want het staat in Matthäus, Marcus, Lucas staat het. Toch? Zo ken ik er nog een heleboel, hoor. Echt. Nee, een heleboel. Ja. De Heer spreekt nu tot dit volk in lieden met van belachelijk lippen, met andere talen enzovoorts, staat in Jesaja 28. Maar als iemand gezegd zou hebben, dit is de Messias niet, want eerst moet de Heer nog tot ons spreken in een andere taal enzovoorts, dan is het antwoord, dat is toch gebeurd op de Pinksterdag? In tongen. Dat is echt zo. Zo steekt het in elkaar. Of Jesaja 7, 8 zegt, nee, het gaat eerst, het zou gaan naar Galilea der Heidenen. Niet naar Galilea, naar Galilea der Heidenen. Ja, dat is in onze dagen. Dat het in Galilea is, zou ik maar zeggen. Dat daar zaligheid geplant is geworden, enzovoort. Maar als iemand zou zeggen, dat kan nog niet, want de Messias, en dan moet eerst nog naar Galilea gaan. Galilea, hoe je dat, in het Hebreeuws maakt dat geen verschil, het is dezelfde naam. Dan is het antwoord, nou, dat is waar de Heer gewoond heeft, eerst voordat hij stierf vanuit de dood opstond. En waar hij zijn werk gedaan heeft? In Galilea. Galilea, toch? En daarom moest hij komen, er staat in de Bijbel, daarom moest Jozef en Maria in zich vestigen, niet in Judea, Jeruzalem, maar in Galilea, omdat er staat in het oude, dat wordt aangehaald, omdat het aangekondigd was. Daarmee wordt dus die profetie vervuld. Uitdrukkelijk. En nog moeilijker wordt het met, als iemand, kijk, voordat de Messias zou komen in heerlijkheid om zijn troon te vestigen, moest eerst zonder problemen alles worden opgelost. Dat heeft de Heer gedaan in zijn eerste komst. Kortom, het Oude Testament zegt dat voordat de Messias komt, komt er eerst iemand die zijn weg moet bereiden. Begrijp je maar goed? Die wegbereider is de Heer Jezus in zijn eerste komst, die de weg bereid heeft tot, nou ja, naar de heerlijkheid, zal ik maar zeggen. Heb je dat? Maar als iemand zou zeggen in die tijd, dit kan de Messias niet zijn, want er komt eerst nog een wegbereider, een engel voor zijn aangezicht gezonden, of iemand predikt in de woestijn, of wat het maar was allemaal, uit Malachi of uit Jesaja 40, dan is het antwoord, het was Johannes de Doper. En zelfs als iemand zou zeggen, maar eerst moet Elia toch komen, die komt pas in de 70ste week, hè, dat weet u. Hè? Maar dan zegt de Heer, nee, dat zou Johannes de Doper geweest zijn, die kwam in de geest en kracht van Elia. Enzovoorts. En zo zijn er nog talloze profetieën, hoor, die zo'n... Als iemand zegt, ja, want eerst moet nog dus het heiligdom ontheiligd worden en de Heer in de afval overgegeven worden, uit de 70ste week. Dat is allemaal vervuld onder Antiochus Epiphanes. Zoals aangekondigd in Daniel 11, enzovoort. Alleen ja, vandaag springt hij over naar de toekomst, maar het heeft een vervulling gehad op een of andere wijze. Het is allemaal dit. Zie? Maar goed. Maar gelijkenissen dus als drager van de verborgenheid, als je dat zo mag zeggen. Kijk, en vanaf Lucas, laat ik dan, want ik moet natuurlijk toch ophouden dringend, laat ik dan nog even wijzen naar Johannes. Daar staat het begrip verborgenheid niet, hoor. Daar hebben we het volgende keer weer over, gaan we verder met Romeinen 11, vers 25. Maar ik lees u nu nog even Johannes 12. Dat is feitelijk de afsluiting van het openbare optreden van de Heer Jezus. Want vanaf hoofdstuk 13 zijn we in de nacht dat hij verraden werd, hè? In de opperzaal, 7 hoofdstukken lang. Dus in hoofdstuk 12 wordt het afgesloten met zijn mededeling dat hij zich zou verbergen. Dat woord staat er wel, maar er staat niet het woord mysterion. Maar er staat wel in vers 36 van Johannes 12. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Ik weet uit mijn hoofd niet welk woord daar staat in het Grieks. Het is ook niet de reden waarom ik het aanhaal. Maar het is eigenlijk de aankondiging van hoe de geschiedenis verder zou gaan. Dit was het eind van zijn openbare optreden, althans volgens het verslag van Johannes. Weggaande verborgen zich van hen. En dan een toelichting. Hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet. En daarmee werd het woord van Jesaja, de profeet, vervuld. Opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Die is dan uit Jesaja 53, vers 1. En nog een keer. En daarom konden ze niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft. Betekent nog een citaat uit Jesaja, hè? Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan. En zij bekeerd worden en ik hen genezen. En dat is Jesaja 6 over die verharding. En dat is die profetie die we zojuist gelezen hebben in Matthäus, Marcus en Lucas. En dat zo is, staat erbij. Er staat, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En in mijn Bijbel staat er dan keurige verwijzing bij naar Jesaja 6. Want daar komt die profetie vandaan over die verharding. Enzovoorts. Kortom, wat Johannes hier zegt is dat het, laat ik het in mijn woorden zeggen, dat het ondenkbaar is dat het Joodse volk tot geloof zou komen. Want in Jesaja wordt aangekondigd dat dat niet het geval zou zijn. Het is geprofeteerd. Daar wordt aangekondigd dat de prediking van het woord van God en de verwijzing ook naar het Oude Testament alleen maar de verharding van het Joodse volk, levend onder de wet, zou bewerkstelligen. En dus van Jesaja staat het ook. De Heer zegt tegen Jesaja, ga prediken. En Jesaja heeft iets van, ja, maar dat, ze gaat toch niet luisteren. Dan zegt de Heer, nee, maar je moet het wel gaan doen. Maak het hart deze volks vet. Dat wil zeggen, zijn prediking zou verblinding van het volk in de hand werken. En zo is het gebeurd door de Heer Jezus, van wie hij dan weer een type is natuurlijk. Ze zijn niet ontvankelijk voor het evangelie. In ieder geval niet als volk. En daar gaat het maar om. En in die positie, maakt de Heer de verborgenheid aan hen niet bekend. Hetgeen ons terugbrengt in Efeze, namelijk Efeze 1, maar die hebben we besproken. Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Dat is niet voor de wereld bestemd, dat is alleen voor gelovigen bestemd. Het probleem is echter dat vele ongelovigen, zelfs om de kost te verdienen, zich bezighouden met de Bijbel. Maar die begrijpen dus de verborgenheid echt niet. En dat is ook niet de bedoeling. Maar ze overladen ons wel met allerlei theorieën en wegverklaringen. Want die maken van dat begrip mysterion, maken ze geheime leer enzovoorts. Van allerlei geheime leringen zoals die bestonden ook onder de Grieken. De mysterie godsdiensten, dat is het woord mysterie. En daar zou Paulus het dan aan ontleend hebben enzovoorts. Trekken dat hele begrip volstrekt uit de Bijbel enzovoorts. En dus begrijpen ze er geen klap van. Alleen wij krijgen de problemen door. Want dan moet ik weer zeggen van ja, maar daar gaat het niet over. Het gaat gewoon over het begrip zoals we dat uit de Bijbel kennen, uit het Oude Testament enzovoorts. Zie? Maar goed, wij moeten het hierbij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij vanavond weer ons mochten buigen over en voor uw woord. En we danken u dat wij mogen doen en kunnen doen wat u onszelf hebt opgedragen. Namelijk het onderzoek der schriften. Opdat door uw woord wij gebouwd zouden worden in het geloof. Maar ook zeker omdat daardoor u verheerlijkt wordt. Omdat uw woord, uw waarheid geplant zou worden in onze harten. In harten van nature zondige mensen. Maar die daarmee onttrokken worden aan deze duistere wereld. Om te wandelen in uw licht onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij willen u daarom dankzeggen dat we hier mochten zijn en bevelen ons bij u aan en vragen u, wees u ons dan nabij met de kracht van uw woord, de kracht van uw geest, tot verheerlijking van uw naam. Amen.